In de herfst trekken duizenden goudplevieren door het land. Als ze even pas op de plaats maken, parelen in het zachte herfstlicht hun goudkleurige veren extra mooi op. Maar het allermooiste is misschien wel hun melancholieke zang. Paul, de herfst is dé tijd om goudplevieren te horen, hè?
Absoluut.
Want dan zijn ze op doorreis. Maar waar komen ze eigenlijk vandaan?
Nou, de goudplevieren die broeden in het hoge noorden. En dan moet je denken aan Scandinavië, zelfs IJsland, Noord-Rusland. En vanaf augustus trekken ze zuidwaarts. Ze blijven niet in het noorden. Ze komen allemaal deze kant op. En dan komen ze zo midden augustus. De eerste groepjes komen dan zomaar ineens naar beneden. Bijvoorbeeld in de Harger Pettenpolder, waar ik vlakbij woon. En dan eigenlijk fiets ik dan al vaak een rondje. En dan hoop ik ze al te zien. En dan opeens, dan komt er zo'n groepje echt letterlijk heel erg hoog uit de lucht dwarrelen. En die komen dan zo zigzaggend naar beneden en dan landen ze in de weilanden. Ja, natuurlijk hartstikke veel honger. Dus die gaan dan fourageren.
Lekker eten.
En dan lopen ze zeg maar een stukje en dan luisteren ze met hun kopje schuin. En dan lopen ze weer een stukje, want dan horen ze letterlijk insecten, wormen, dat soort dingen in het gras. En ze gaan zich natuurlijk meteen weer flink bunkeren om weer even op krachten te komen. En het is echt fantastisch.
Ja, maar november is dus een hele mooie maand om goudplevieren te horen.
Nu zitten er duizenden.
We gaan snel naar buiten om te luisteren naar de goudplevieren.
Roots presenteert Notenkrakers.
De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers.
Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de zingende, chillende, piepende en kwakende vogels. En ook Roots-redacteur Paul Beuren zit er weer helemaal klaar voor. Want hij weet bijna alles over vogels en gaat mij tijdens deze podcast er doorheen slepen, hè Paul?
Zo is dat.
Dat ga jij doen, ja. Hey, aan het begin hoorden we de zang van de goudplevier. Maar wanneer kun je dat nu eigenlijk horen? Is dat als ze zitten, vliegen, weet ik veel, wat ze nog meer doen?
Nou, het is dus zo, in september en oktober nemen die aantallen alleen maar toe. En dan worden die groepen steeds groter. Er komen steeds meer vogels uit het broedgebied. Jonge ouders en die gaan samen in enorme groepen zitten, omdat ze zo veiliger de herfst en de winter doorkomen. Want er is één vogel die heel erg jaagt op goudplevieren, en dat is de slechtvalk. En die is behoorlijk toegenomen de laatste jaren. Dus daar is een geduchte vijand voor ze. Maar als ze dan op een gegeven moment gaan ze een tijd rusten, dan zitten ze echt in grote groepen bij elkaar. En als het dan, zoals de afgelopen week, heel mooi, zonnig, warm weer opeens weer wordt in die herfst, of op een zonnige winterdag, dan gaan ze zingen. En en als je er dan 1000 bij elkaar hebt en ze zingen, een heel groot deel gaat dan dat mooie zangetje doen. Dat aparte melancholieke geluid, dat is echt kippenvel.
Dat hoor je al een beetje door elkaar heen gaan over zo'n weiland?
Ja, en soms dan golft het weer, dan komt het weer op. Dan gaan er weer een hele hoop zingen. En als er dan wat aankomt wat lijkt op een valk, dan wordt het stil. En dan gaan ze allemaal zitten kijken, weet je wel.
Dat is allemaal bibberen.
Heel cool. Ja. En dan als het weer voorbij is, dan beginnen ze weer vrolijk. Ja, ze zijn gewoon in een goed humeur. Ze zijn waarschijnlijk gewoon veel te eten. Dus ja. Lekker rond buikje en zingen maar.
Oké, lekker zingen. Maar we hebben volgens mij ook nog de roep in vlucht, hè, wat ze doen.
Ja, dat is dus als er zo'n groepje uit de lucht komt dwarrelen. Vaak hoor ik ze dan het eerst, voordat ik ze zie. Omdat ze dus echt van heel hoog komen. Mm-hmm. En wat ook heel gaaf is, als ze dan zo naar beneden komen dwarrelen. Ze hebben hele zilverkleurige ondervleugels. En als het zon erop schijnt, dan blinkt dat echt op. En dan maken ze een soort heel klagelijk puu-puu geluidje. En dat...
Ja, we kunnen wel even naar gaan luisteren.
Nou, dat geluidje.
Dat, hè?
Ja, dat is heel apart. In het begin denk je van, hoor ik het nou goed? Hoor ik nou, wat hoor ik nou? En dan komen ze dichterbij en in het begin is het natuurlijk ver weg. En dan is het een heel apart toontje. Elke steltloper heeft zijn eigen specifieke geluid. Dit is echt het geluid van de goudplevier.
Ja, dus zittend in de weilanden zingen ze. En als ze aankomen vliegen, dan horen we dat toontje wat we net hoorden.
Ja, klopt. Wat ook grappig is, als ze overkomen vliegen in wat kleinere groepjes, dan vormen ze vaak net als ganzen een V-vorm. Dus de voorste pakt de meeste wind en wat erachter vliegt, vliegt wat in de luwte, zeg maar.
Ja.
Dat is ook wel een kenmerk voor groepjes schaalplevieren als ze overkomen vliegen. Zijn het hele grote groepen, omdat ze bijvoorbeeld door zo'n valk omhoog gaan, dan gaat zo'n groep juist heel compact in elkaar en kan je er soms duizend bij elkaar zien. En dan als ze in paniek raken, maken ze dit geluid ook, hoor. Dan hoor je ook dat piu-piu geluid.
Oké, okay, want om hoeveel goudplevieren gaat het ieder jaar wat er in Nederland voorbij komt?
Ja, wat er doortrekt zit tussen de 200.000 en 300.000 zo ongeveer. Oh. En een heel groot deel trekt door naar het zuiden. En een deel blijft gewoon de hele winter hier. En dan heb je het in zachte winters over een 100.000 tot 150.000 vogels die dan in heel Nederland te zien zijn.
Maar ze zitten vooral aan de kust volgens mij. Want ik zag een kaartje van Nederland en mensen die in Limburg wonen gaan niet heel veel goudplevieren zien volgens mij.
Nee, het is wel vooral kustgerelateerd. En dan zeg de Wadden, Friesland, Groningen en Noord-Holland en Zeeland, zeg maar dichter bij de kust waar zeg maar weilanden, waddenachtige dingen liggen. Daar, mm-hmm. daar kunnen ze heel veel voedsel vinden.
Ja.
Daar zijn ze vooral te zien.
Oké, okay. En als ze nou toch besluiten, een aantal die vliegen dus door richting zuiden. Waar gaan die naartoe?
Zuid-Engeland tot Noord-Afrika. Dus het is eigenlijk een heel breed gebied waar gewoon geen vorst komt.
Ja.
Daar kunnen ze gewoon in de grond hun voedsel vinden. En sommige vliegen zelfs door tot Noord-Afrika.
Ja, en dan op een gegeven moment gaan ze weer terug naar hun broedgebieden in het hoge noorden.
Vanaf maart komen ze weer hier doorheen.
Oké, nou, en waarom ze niet in Nederland broeden, dat ga je straks anders nog eventjes uitleggen volgens mij.
Ja.
Maar voor je dat gaat doen, gaan we even bellen met Timo Roeken. Hij werkt bij Vogelbescherming Nederland. En we gaan eens even luisteren of er nog iets spannends gebeurt op vogelgebied in Nederland.
In Vogelvlucht.
Timo, goeiedag.
Hey, goeiedag heren.
Hi Timo.
Fijn dat je aanschuift in onze podcast Notenkrakers. En ik ben even benieuwd, we hebben het over de goudplevier in deze podcast. En Paul beweert dat die volop te horen is in het land. Maar is die ook in het oosten waar jij woont? Is die daar ook te horen? Heb jij hem al gehoord?
Ja, ik heb hem wel gehoord. Maar het is wel, de zoektocht is wel een stuk moeilijker dan in het westen van het land vaak. Of zeker in richting de kust, laat ik het zo zeggen. Want in het noorden van het land, zeker richting Lauwersoog en zelfs Lauwersmeer, dan kun je de soort ook wel meer dan voldoende zien. Maar bij ons is het wel, zoals bijna altijd, is het wel even bikkelen, ja.
Ja, en wat hoor je dan? Hoor je dan de zang of hoor je die roepjes die hij in vlucht maakt?
Nee, het zijn inderdaad die contactroepjes die ze tijdens de vlucht maken. En ik merk ook wel dat het is ook echt wel een nachtelijke vlieger in dat opzicht. Hè? Want ik hoor ze ook, of ik zie ze regelmatig terugkomen op mijn recorder, zeg maar, 's nachts. Die zang die kun je echt, die heb ik nog nooit in Nederland gehoord. Ik weet ook niet of dat mogelijk is. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer een reis had in Schotland. En dat we de bus uitstapten omdat we zochten naar Schots Sneeuwhoen. En toen hoorden we in de verte echt een vogel zingen. En alle deelnemers van die groep die hadden zoiets van, wat is dit nou? Dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Ik zei, ja, dat kan kloppen. Dit is dus de zang van een goudplevier. Maar dat is echt prachtig trouwens. Maar dat kun je hier in Nederland eigenlijk niet horen. Nee.
Oké, okay, Paul? Jij loopt net te vertellen dat je de zang hebt gehoord.
Ja, nee, bij ons in de Harige Pettumerpolder, daar zitten er duizenden.
Ja.
En zoals vorige week, als het dan de zon heel mooi weer doorkomt in het najaar, dan gaan ze zingen.
Gaaf. Heb ik nog nooit gehoord. Hè? Maar dat komt omdat ik dan waarschijnlijk hier wou.
Ik had tot 2 jaar geleden had ik ook nog nooit gehoord. En de laatste jaren, het is gewoon de hele... omdat het er zoveel zijn, denk ik. Geen idee. Maar ze zingen dus echt heel, heel mooi. Vooral op die hele mooie dagen, zeg maar. En vorige week was het natuurlijk bizar warm.
Ja.
Gaat dit weekend vrijdag ook weer warm worden, hoor ik. Nou, dan kan je gewoon daar gaan zitten en dan hoor je ze. Echt prachtig.
Nou, toch maar eens een reden om richting Schorrel af te reizen.
Ja, zeker. En je hebt het natuurlijk ook een beetje als de... Je hebt het ook met school... Of met schoolexten bijna. Je hebt het ook met klapexten hier in Nederland. Dat is ook een soort die je eigenlijk niet hoort zingen. Maar als je dan echt eind maart, begin april, en het is echt een hele mooie dag, en er zijn nog wat van die vogels hier in Nederland die nog net niet vertrokken zijn. Ja, dan merk je ook wel vaak dat de hormonen beginnen te spelen. Net zoals bij merels natuurlijk. En dan hoor je ook wel eens een klap extra zingen. Dus dat is het mooie met vogels. Alles is altijd mogelijk. En ja, ik ben jaloers.
Nou, dat is dat horen we niet. Dat horen we af en toe. Maar trouwens, een andere reden om af te reizen richting school en misschien ook wel de Wadden, Timo. Is die pimpelmezen invasie. Ik heb het voorbij horen komen. Niet gezien uiteraard. Maar Wat weet jij ervan? Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk dat ze nu in één keer zoveel pimpelmezen zijn gezien?
Ja, dat zijn van die omstandigheden die dan opeens zo optimaal zijn. Dat alles opeens lijkt te kloppen. Of die pimpelmezen ook baat hebben, zeg maar, bij die hele lange reis. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. En zo'n reis kost natuurlijk ook heel veel energie. Maar ze hebben in ieder geval een goede reden om te vertrekken. Wat die reden is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me nog wel herinneren dat ik ongeveer anderhalve maand tot twee maanden geleden kreeg ik een bericht van een oud collega van mij. Die woont in Estland. En die zit daar ook fanatiek op een telpost. En daar kreeg ik al een bericht van. Timo, ik had vanochtend 11.000 pimpelmezen langs de telpost. Nou gebeurt dat wel eens vaker in die regio. Maar 11.000 is voor daar ook wel veel.
Mm-hmm.
En toen kan ik me nog herinneren dat ik dacht, het zal toch niet. Het zal toch niet dat dit jaar, zeg maar. Maar dat denk ik vaker hoor. Dat denk ik ook wel eens van pestvogels bijvoorbeeld. En dan uiteindelijk komt die hier niets. Maar bij die pimpelmezen, ook van de mensen die ik gesproken heb en de video's die je dan ziet op Vlieland en op Texel bijvoorbeeld. Ik vond vooral Vlieland en Schiermonnikoog echt waanzinnig indrukwekkend. Stonden mensen gewoon te filmen en het was eigenlijk één lange sliert aan kleine blauw-gele vogeltjes die voorbij kwamen. Ja, fantastisch. Dat is once in a lifetime, denk ik. Ja.
Ja, ik hoorde getallen van 50.000 stuks. Is dat laag ingeschat, hoog ingeschat?
Ja, die schattingen zijn altijd moeilijk, maar er waren heel veel ervaren tellers op dat moment ook op de Waddeneilanden. Dus ik denk dat dat wel goed is. En ik zag zelfs berichten voorbij komen van 30, 40.000 in een uur, 20.000 in een half uur. Het bleef maar gaan.
Spectaculair. Ja, Paul, we hadden het voor de podcast te gingen opnemen, hadden we natuurlijk uiteraard even over vogels. En jij zei van, nou, niet alleen de pimpelmezen zijn flink optrekken, er is nog meer te zien.
Een paar weken geleden waren dus die pimpelmezen. En ook bij ons in de duinen, niet zoveel als op de Wadden, hoor, maar ook groepjes. En op een gegeven moment zat ik gewoon op een hoog duin en het ene groepje naar het andere kwam echt op ooghoogte voorbij. Nou, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Maar van de week dus ineens overal kramsvogels. Echt bizarre groep achter elkaar. Ik was op bij het pet heb je zo'n telpost. En er staat altijd een mevrouw, Marie Mark, staat daar te tellen. En ik was daar even naartoe gefietst om eens te kijken. En naar de ene groep naar de andere kwam voorbij. En over een heel breed front. Dus ook gewoon in het binnenland zag ik ze vliegen. En allemaal naar zuid. En heb je het over groepen van 60, 70 kramsvogels.
Maar is er dan gewoon hongersnood in het noorden of zo? Dat het allemaal deze
kant ik begrepen heb is dat het een heel slecht bessenjaar is in het hoge noorden. Daarom verwachten ze ook veel pestvogels. Maar ik heb nog nooit in mijn leven zoveel kramsvogels gezien als de afgelopen dagen. Het was echt één lange stroom. Echt heel bizar. Ik weet niet of het bij jullie ook...
Nee, en zo zie je maar weer dat hoe klein Nederland ook is, hè, die lokale verschillen kunnen zo enorm groot zijn. Want hier is het echt niet meer dan, zeg maar normaal, sterker nog, ik heb echt veel betere jaren gehad voor kramsvogel. En ook was ik bijvoorbeeld op een pleisterplaats voor kramsvogel. Mocht er een luisteraar zijn die graag kramsvogels wil zien deze winter, dan kan ik echt Nationaal Park Zalmse Heuvelrug aanraden. Daar zitten hele grote groepen bij elkaar elke winter. En ook daar is het nog relatief rustig. Dus ja, de verschillen
kunnen... Misschien toch door die zuidoostenwind dan. Ja. Hè? Dat ze toch naar richting de kust zijn gedreven, zeg maar.
Ja, nou ja, zo zie je. Maar de ene vogelaar ziet veel kramsvogel en de andere een stuk minder. Maar Timo, jij kiest altijd een soort uit voor deze podcast hier even uit te lichten waar je zelf enthousiast over bent. Ja. Welke is dat deze keer?
Ja, voor mij is dat de sneeuwgans. Ik ben van nature niet aangelegd dat ik snel enthousiast word van eenden en ganzen. Dat is er in de loop van de jaren een beetje uitgeslagen. En dat heeft alles mee te maken dat er in Nederland loopt er gewoon en vliegt er gewoon heel veel rond dat ergens ontsnapt is eigenlijk uit de foyer. Dus dan ontdek je iets heel moois en dan zie je na een poosje zie je weer een afhangende vleugel. Of je ziet dat er een handpen is geknipt of je ontdekt een ring aan de poten. Maar er zit dus bij mij in de buurt nu in Frieseveen. Dat is vlakbij het gebied waar Paul laatst op vakantie is geweest, bij Emmerdijksveen. Daar zit dus een sneeuwgans. Ja, en dat vind ik toch wel echt wel een hele mooie, wonderschone kleine gans. En je hebt een blauwe versie, een blauwe fase, een blauwe versie. En je hebt een witte versie en dit was dus de witte versie. En ze zijn eigenlijk helemaal hagelwit met een mooie oranje snavel en roze poten. En alleen de primaries, dus zeg maar de punten van de vleugels, die zijn helemaal zwart. Echt een hele mooie vogel. En ook voor mij was het best wel weer een tijdje geleden dat ik die in de regio had gezien. En geen ring. Vleugels leken te kloppen. Gedrag is niet vreemd. Hè? Loopt heel mooi tussen de kool, tussen de toendra's en tussen de grauwe ganzen. Dus hij gedraagt zich ook nog eens keurig. Dus alleen maar reden om daar heel erg blij van te worden.
Ja, een wild exemplaar dus hoogstwaarschijnlijk. En waar komt deze soort, want die zie je dus niet heel vaak, begrijp ik uit jouw woorden. Waar komt die dan vandaan?
Ja, dat is dus echt een vogel uit het hoge noorden. Dus Noordoost-Siberië, Alaska en Canada. Ook Groenland. En als je... Het is wel eens leuk om op te zoeken op YouTube. Als je beelden opzoekt van sneeuwgans, dan krijg je vaak beelden van echt enorme groepen sneeuwgansen. Die daar dan overvliegen. Echt, zonsverduistering is misschien enigszins overdreven, maar het scheelt echt niet veel. Zoveel zijn het er. En dan kun je eigenlijk al blij zijn als een kind en Daniel met één zo'n sneeuwgans.
Met één sneeuwgans is Timo tevreden. Dat is fijn om te horen. En tot slot nog even, Paul. Heb jij nog even een soortje waar je eventjes helemaal enthousiast van werd?
Nou, waar ik heel blij van werd van de week was ijseend. Die zat bij ons op de putten bij de Hondsbossen. En die liet zich af en toe echt even heel mooi zien. En dan weer uren niet. Dus ik heb de eerste middag gewoon 2,5 uur gezocht. En toen zag ik hem 2 keer even omhoog komen. Hij duikt dus heel erg lang, soms minuten, onder water. En dan komt hij gewoon ergens links op de plas boven, terwijl ik rechts stond en andersom. Mm-hmm. Dus ik heb wel vreselijk mijn best moeten doen. Maar eindelijk na 2 dagen had ik hem even vlak voor de lens. Toen heb ik een hele mooie foto kunnen maken.
Kijk, de ijseend.
Ze zijn ook echt een stuk kleiner dan je altijd verwacht, hè, vind ik in ieder geval.
Ja, ze zijn heel klein. Ja. Ja.
Nou, ijseend, sneeuwgans, de winter komt eraan volgens mij.
Volgende week wordt het kouder en dan gaan we de winter in.
Goed, nou, dan gaan we de volgende podcast eens even verder over praten. Timo, mag je hartelijk danken voor je bijdrage.
Dankjewel.
En tot de volgende keer.
Dag Timo.
Doei doei.
Ja Paul, ik had het net even voordat we Timo belden al even over. Jij ging nog even uitleggen waarom de goudplevier niet meer in Nederland broedt. Waarom eigenlijk niet?
Ja, ze hebben hier gebroed tot zeg maar de jaren 30 in de vorige eeuw. En de reden dat ze eigenlijk verdwenen zijn... De goudplevier is best wel een schuwe vogel. Die zeg maar rustgebieden nodig heeft om rustige lege gebieden nodig heeft om te broeden. En dat was voorheen bijvoorbeeld in Drenthe en de Peel. Ze broeden dus in hoogveengebieden vooral. Dat is hun favoriete broedgebied.
Dat hebben we bijna niet meer.
En die zijn gewoon letterlijk verdwenen. En er is nog wel meer aan de hand hoor. Er is steeds meer recreatie druk gekomen op heidevelden. Ik heb ook iets gelezen over grootschalige ontginning van hun broedgebieden. Dus dat echt verdwenen is en sterk veranderde vegetatie, veroorzaakt door het wegvallen van schapenbegrazing en periodieke heidebranden. Dat wordt tegenwoordig nog maar heel weinig gedaan. En dan, zeg maar, als er een heidebrand geweest is, is het weer helemaal kaal landschap. Daardoor zijn ze dus gewoon verdwenen. Maar niet alleen bij ons, ook in Duitsland hebben ze tot 2015 zelfs nog gebroed op een hoogveengebied in het noorden. En ook daar zijn ze dus gewoon helemaal verdwenen. Maar bijvoorbeeld in Schotland, als je ooit in Schotland bent en je komt in dat gebied heet de Gaingorms. Dat is een heel hoog gelegen, ruig terrein. Ja. Daar vind je ze nog wel. Maar heel mondjesmaat. Je moet echt verschrikkelijk goed zoeken, wil je ze überhaupt zien.
Ja, maar in Nederland broeden gaat ook niet meer gebeuren als ik jou zo beluister.
Nou, er heeft er nog één paar ooit gebroed in Brabant. In, ik meen 74, dat is de laatste keer, in de buurt van Budel. Eenmalig. Ze hebben wel geprobeerd om weer
50 jaar geleden, Paul.
Ja, stukjes in te richten om die goudplevier. Want eigenlijk zou het gewoon moeten kunnen. Maar net als Koroen denkt ze het opgegeven hebben.
Ja, nou ja, goed. Jammer. Ja. Wellicht ooit in de verre toekomst.
Maar ga je naar Noord-Engeland, heb je ze al. In Yorkshire bijvoorbeeld. Dus heb je ook van die ruige moors, zeg maar.
Ja, nou, we moeten het doen met de goudplevier in de winter in Nederland en met de mooie geluiden die hij maakt. En die mooie geluiden die maakt, die worden weer opgenomen door Henk Meeuws. En Henk is ook degene die voor het Vogel Magazine schrijft. Daar maakt hij mooie columns voor. Maar hij heeft ook een eigen app gemaakt, Bird Sounds Europe. En achter die geluidsopnames van Henk schuilen ook weer mooie verhalen, heb ik ontdekt. En daarom spreek ik af en toe met hem af op de Veluwe bij restaurant Boshuis 3. Ik maak geen reclame, maar het is wel een leuke plek. Om op een winderige dag te luisteren naar het geluid achter de goudplevier. Henk, wat hoor jij hier allemaal?
Nou, ik voel vooral iets. Ja, dit is weer zo'n geluid dat heel veel vogelgeluiden zijn gewoon heel mooi. Daar kan ik echt van genieten. Maar sommige geluiden, zoals dit van de goudplevier, ja, ik zou bijna zeggen, daar krijg je slappe knieën van. Echt dat ik denk, wow, wat is dit mooi. Dat val je bijna van een katzwijm.
Kun je dat eens omschrijven waarom je dit dan zo mooi vindt? Wat hoor je precies?
Ja, ik weet niet wat het is. Ik denk dat muziekliefhebbers, ik weet niet of het iets voor mij persoonlijk is, maar er zit natuurlijk in muziek zitten bepaalde toonhoogtewisselingen. Ik weet niet of die hier in dit fragment zitten. Ik heb zelf nog een opname. Ik heb niet zoveel goudplevieropname, maar ik heb een paar jaar geleden stond ik in Groningen, het gebied waar blauwe kiekendieven zitten. Maar ja, de blauwe kiekendieven die waren niet zo vaak te zien of helemaal niet. En dan komt er altijd iets langs. Er kwamen volgens mij een paar goudplevieren langs. Ik weet niet eens of ik ze wel gezien heb, microfoon gericht. Waar het geluid vandaan kwam. En er zit een toonhoogteverschil in. En ik denk dat dat iets is wat... Nou, in ieder geval, sowieso doet het iets met mij, maar iets universeels is. Een kleine terts of een grote terts of weet ik hoe je het noemt. En het zat ook in het muziekje vroeger van OVT. Het radioprogramma op Radio 1. Dat ik elke keer als dat muziekje eraan kwam, dan dacht ik, ah, daar komt het weer. En dan denk ik, oh. Dat valt gewoon wat je mond van open. Gewoon zoals je, nou ja, in mijn geval, als je een mooie vrouw ziet, een hele mooie vrouw, dan denk je, wauw. Het zit in je, ja, een diepere gevoelslaag of zo. Ja, ik weet niet hoe ik het kan omschrijven. Hoe ik het moet omschrijven.
Nou, het raakt je gewoon, toch? Dat is, dat is wat het is.
Misschien moet je het ook niet te veel proberen te verklaren. Maar het zorgt er wel voor dat ik, ja, gewoon ook door dit item, ja, dat ik merk, ja, dat geluid heb ik nog niet zo goed te pakken. Ik heb wel wat goudplevier opnames. Ik heb in de van de New Wilderness een keer in januari stond ik in de Oostvaardersplassen. En daar zaten, nou ja, heel moeilijk in te schatten. Je zag een hele band met vogels. En met de verrekijker kon je misschien nog wel net zien dat het goudplevieren waren. Maar dat waren er duizenden. Misschien wel 10.000. Een gigantisch grote groep. En ja, ik stond daar op afstand. Je kunt daar niet naartoe lopen. Het is zo'n open veld. Maar het was echt een, ja, wat dan verloren gaat. Dat warme gevoel, dat gevoel wat je raakt. Wat ook eigenlijk in alle geluiden van de goudplevier zit. Dat raakt een beetje verloren omdat het helemaal vermengd wordt. Dus het wordt een soort, ja, ik dacht, hoe moet ik het noemen? Ik had gonzend, maar daar is het, gonzend klinkt te laag, gierend klinkt te hoog. Maar het was één band van geluid. Als je dat in het sonogram ziet, het is gewoon echt een dichte band, vrij hoog, met het geluid van die goudplevieren. Toen droomde ik wel even van, goh, ik heb dat een keer gedaan voor de New Wilderness met brandganzen. Als ik nou daar naartoe zou kunnen, als ze hier een vaste plek hebben om te fourageren. Microfoon plaatsen, wegwezen, 24 uur laten staan en hopen dat die goudplevieren eromheen...
Maar als één zo'n geluid al zorgt voor weken knieën, ja, dan duizenden goudplevieren die dat geluid maken, dat is een droom.
Nee, want ik maakte net een vergelijking met een mooie vrouw. Als je er één ziet, dan is het wel dat je denkt, wauw. Maar ik denk, als je er 1000 ziet, dan ben je als een havik die probeert een spreeuw te vangen uit een zwerm van 10.000. Dit zijn er zoveel, je weet niet waar je moet kiezen. Nee, dus dan gaat de massaliteit, met de massaliteit gaat de schoonheid verloren. Maar het is wel zo dat ik, ja, eigenlijk door dit item dat ik ging zoeken en ik denk, verdorie, oh ja, ik heb dat hele mooie, dat was in Groningen, de Johannes Kerkhovenpolder. Ja, ik zie de plek nog voor me, daar heb je een, dat heet ook de gele coupure, dat is een coupure in de dijk, je hebt allemaal dijken richting de Waddenzee. En daar stond ik. Ik heb ze ook leren kennen door mijn vervangdienst, had ik dat al gezegd, in de jaren 80. Toen heb ik ze leren kennen, omdat ik in Groningen terecht kwam. Een moment om of in het najaar of in het voorjaar daar te gaan staan. Ik zou die goudplevier nog wel eens... Ik zou wel eens wat langere opname willen hebben van dat mooie... Ja, die warme toonhoogtesprong die... Ja, nou ja, waar ik van stilval, zou ik maar zeggen, nou, dat zegt al wat.
Je luisterde naar Henk Meeuwis en Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe, waarin geluiden zitten van 465 Europese vogelsoorten. En denk jij nu ook van, nou, wat Henk kan, dat kan ik ook een vogelgeluid opnemen. Doe dat vooral met je telefoon. Neem het op en stuur het naar info@rootsmagazine.nl. Paul, we hebben nu een paar keer over het geluid gesproken, maar nog niet over hoe de goudplevier er eigenlijk uitziet.
Niet onbelangrijk.
Niet onbelangrijk, hè? Kun jij gewoon daar eens eventjes heel kort en krachtig wat over zeggen?
Nou, hij is goud.
Hij is echt goud? Ja, hij heet goudplevier. Maar nee, maar is er goud in het vleugeltjes te zien?
Het grappige is, wat je wel vaker bij vogels soms ziet, is dat het zomerkleed en het winterkleed totaal verschillend is. En in dit geval echt totaal. Want in de zomer heeft een goudplevier zeg maar helemaal een zwart kopje. En een streep over zijn keel en ook zwarte buik. En daar langs dan een hele mooie witte lijn die boven het oog zelfs doorloopt. Echt heel sierlijk. En dan heeft hij bovenop de kop en de rug heeft hij een soort zwarte veertjes, witte veertjes en gouden veertjes. En die gouden veertjes zijn echt van goud in de zomer. Het is echt waanzinnig. Als je ze van heel mooi kunt bekijken van dichtbij, dan weet je gewoon niet wat je ziet. Zo mooi. Mannetje, vrouwtje zijn gelijk. Vrouwtje heeft meestal iets minder zwart. En naarmate je meer naar het noorden gaat, worden ze ook wat donkerder en meer zwart dan wit. En dan is het grappig, in het najaar dan gaan ze naar het winterkleed. De jonge vogels hebben dat kleed al. En dan zijn ze eigenlijk helemaal lichtbruin tot goud gekleurd over bijna het hele de vleugels en de rug en de kop, zeg maar. Mm-hmm. De buik zijn over het algemeen een beetje witachtig. Maar dan zijn ze dus eigenlijk in de winter helemaal lichtgoudkleurig. En dan in het voorjaar gaan ze weer naar meer dat zwart en het wit in het kleed.
En dan de mooie herfstlicht eroverheen, dubbel goud op elkaar. Dat blinkt lekker in de velden.
Ja, als ze nu zeg maar met honderden vogels bij elkaar ineengepakt zitten op een weiland, dan zie je gewoon een soort lichtgouden vlek. Echt heel mooi.
Ja, ik was natuurlijk op zoek naar dat goudplevier op internet. En dan kom je ook de naam wilstigflappers kom je regelmatig tegen.
Klopt.
Dat is nauw verbonden met de goudplevier. Kun je daar eens iets over zeggen wat het is? En ik denk dat oude luisteraars misschien
Het komt uit Friesland. Vroeger werden goudplevieren gewoon gegeten. Ja. Ik weet niet of ze lekker waren, maar
volgens mij in Engeland was het een delicatesse.
Ja.
Ik heb het nooit gehad.
Nee, geen idee hoe het smaakte, maar toen waren er gewoon nog echt heel, heel erg veel in Friesland. Elk jaar duizenden. En werden ze dus gewoon gevangen. En dat deden ze met een soort vangnet. Een klapnet eigenlijk. En die gasten gingen dan achter een schuttingtje zitten. Hadden ze een hele lang touw. En dan midden in het veld stond een soort vangnet. En dan gingen ze het geluid namaken van die vluchtroep, zeg maar. Of met een fluitje, of ze deden het zelf na. En ik heb ook wel eens begrepen dat ze ook wel eens soort opgezet of soort namaak goudplevier in het veld zetten, zodat ze daar dan gingen landen en dan deden ze het klapnet omvangen.
Ja, jij zette van die lokvogels, volgens mij zetten ze erbij.
Ja, ze werden dus echt letterlijk gegeten of verkocht voor de commercie.
Maar dat mag niet meer, toch? Dat is nu helemaal verboden. Het is een rode lijstsoort natuurlijk.
Ja, op een gegeven moment was het not done. En in de jaren 70 is dat toen verboden om ze te eten. Alleen, het wordt nog steeds gebruikt om ze te vangen, om vogels te ringen. Zelfs nog steeds tot 5000 elk najaar.
Oké, nog steeds wordt er gewilstig geflapt.
Ja, en die worden dan voor de wetenschap, zeg maar, geringd, gewogen, gemeten. En dus puur voor om te kijken hoe het met ze gaat.
Oude ambacht leeft nog een beetje, ja. En wat je altijd doet voor deze podcast is weetjes verzamelen. En is dat gelukt voor de goudplevier of is het een weetjesloze vogel?
Tuurlijk is dat gelukt. Nou, wat heel grappig is dat goudplevier ook een vogel is die 's nachts, als het volle maan schijnt, 's nachts in weilanden op zoek gaat naar voedsel. Dus niet alleen overdag.
Hij kan 's nachts gewoon goed zien.
Ja, en wat ook grappig is, ze leven vooral van insecten, maar in de nazomer dan eten ze ook bessen. Zijn ze gek op bessen. Die ze verdienden, zeg maar, in de noemde cranberries, dat soort bessen heb ik het dan over. En je, wat ook heel erg leuk is, is je hebt ook een kleinere versie van de goudpavier. Namelijk de kleine goudpavier. Dat is een aparte soort. En vroeger was het, heette die ook gewoon, was het gewoon één soort. Maar inmiddels hebben ze ontdekt dat er een Amerikaanse en een Aziatische versie is. Ja. En hij is gewoon een stuk kleiner dan de onze. Hij staat langer op de poten, heeft langere poten. En hij heeft grijze ondervleugels in plaats van zilverkleurig.
Maar die zit niet in Nederland, toch?
Nee, zijn broeders, dat is dus de Amerikaanse en de Aziatische goudpavier. Alleen elke winter worden er wel een paar in Nederland gezien tussen de gewone goudpavieren. Dus veel vogelaars zijn daar nu echt naar op zoek om die ene ertussen uit te halen. En die heeft dan een iets wittere wenkbrauwtje. Net iets andere lengte van de vleugel. Je moet echt met een zware telescoop dit gaan doen. Ja. En dan vind je hem.
Oké. Okay. Waren dat ze?
Dat waren ze.
Nou, mooie weetjes weer, Paul. Dan gaan we nu eens even een volgend weetje behandelen in de vogelvraag.
In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag.
Ja, Paul, we hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het winternummer van Roots. Die trouwens vanaf 19 november in de winkel ligt. Want er zitten 101 winterse natuurvragen in. Daar heb ik mij met name mee bezig gehouden. Dus allemaal vragen bedenken natuurlijk. En een van die vragen is, en die ga jij beantwoorden. Waarom broedt de bosuil niet ieder jaar?
Best wel een moeilijke vraag.
Ja.
Maar het antwoord is gelukkig heel simpel. Want de uilen zijn best wel hele slimme vogels. En als het een heel slecht muizenjaar is, of voedseljaar in dit geval, bosuil leeft zowel van vogels als muizen. Maar als het een hele slechte winter voor ze is, dan bouwen ze heel weinig energie op. En dan kunnen ze gewoon dat broedsel een jaar uitstellen. Dat doen meer uilensoorten trouwens. Ook in het hoge noorden verschillende soorten. Die broeden niet elk jaar. En dat kunnen ze ook omdat bosuilen relatief oud worden. Het is altijd zo dat als vogels zeg maar niet ouder dan een jaar worden, leggen ze meer eieren of vaker broedsels.
Mm-hmm.
Vroeger had je ook bijvoorbeeld de winterkoninkjes. Als het een hele strenge winter was geweest en alle winterkoninkjes waren zo'n beetje overleden door de vorst, dan konden ze gewoon in één jaar tijd wel drie keer legsels van 10 of meer eieren leggen. Een bosuil leeft 20 jaar of langer. En dus die hoeft niet elk jaar heel veel jongen groot te brengen. Dus die doen dat gewoon heel zuinig aan met hun energie. Stellen dat gewoon aan een jaar uit en broeden dan het volgend jaar wel.
Nou, duidelijk antwoord.
Ja.
Goed, dat was één van de 101 vragen die we gaan beantwoorden. Dus die hebben we alvast weggegeven. De overige 100 vind je dus...
Ja, het is echt een heel erg leuk artikel geworden. Ik heb er zelf ook heel veel van geleerd, moet ik zeggen. Dus,
Je hebt ook het een en ander voor geschreven, hè? Dus,
ja, een paar dingetjes wel, maar de meeste heb jij toch gedaan. En het zit goed in elkaar.
En Geert-Jan Roepers, hè? Die heeft heel veel gedaan. En Geert-Jan Roepers, ja. Moeten we even bijzeggen. Goed. Heb je nou ook een mooie vogelvraag of heb je een vogelgeluid opgenomen? Die kun je mailen naar ons, naar info@routemagazine.nl. En dan gaan we in de volgende podcast wellicht behandelen.
Notenkrakers.
In het extra dikke nieuwe winternummer, ik had het er net al even over, vind je naast 101 vogelvragen ook een verhaal over de goudplevier. Hè? Want daar hebben we ook een verhaal over als we een podcast over maken. En er staat een mooi verhaal in over de roerdomp. En waar je ze kunt zien. Vergeet ook niet het Vogelmagazine nog een keer aan te schaffen, hè? Van het najaar 2025. Ligt nog steeds in de winkel, toch?
Zeker.
Ja, we moeten wel eventjes een beetje promoten. Daar heb je hard aan gewerkt. Want er staat een verhaal in over vogelstaarten en het fotograferen van vogels in Spanje. Dat is onze hoofdredacteur nu aan het uitproberen, vermoed ik maar zo is. Je kunt Roots bestellen via rootsmagazine.nl. En dan hebben we nog één klein dingetje te doen. En dat is even vertellen wat de volgende podcast is. We gaan eens even naar het geluid luisteren. Paul, jij gaat verklappen wat dit is.
Ja, dat is de torenvalk. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Supermooie vogel die bidt voor het eten.
Kijk, eindelijk weer eens een roofvogel ook.
Zeker, weer tijd.
Lang geleden, goed. Maar voor wij naar de torenvalk gaan luisteren en meer over gaan praten, gaan we natuurlijk eerst nog eens eventjes lekker naar buiten om te luisteren naar het geluid van de goudplevier.